was the morning that stopped Melbourne.
She was screaming.
A crazed lover armed with a gun. Now, the heroes who put their lives on the line to save a stranger.
But you went towards her?
Yeah.
All I remember is locking eyes with him and just staring at the end of the gun.
The full story revealed.
He just went, hello, babe.
En dat was het geluid van het promotiefilmpje voor de special van 60 Minutes afgelopen zondag. Op een doodgewone maandag in juni 2007 liep alles gierend uit de hand. Een vrouw werd door haar vriend in elkaar geslagen op straat en twee toevallige voorbijgangers schoten haar te hulp. 30 seconden later waren ze allebei neergeschoten. Brandon Keeler overleefde het niet. De vrouw en de Nederlandse backpacker, Paul de Waard, kwamen in het ziekenhuis terecht met levensbedreigende verwondingen. Nu, 10 jaar later, is het programma 60 Minutes erin geslaagd om de overlevenden bij elkaar te brengen. Paul de Waard is al vaker gevraagd om terug te komen naar Australië voor een interview. En deze keer werkte hij mee. Waarom?
Omdat Cara meewerkte. Die heeft in principe nooit met de media meegewerkt. Die zat er niet zo op te wachten. En nou kreeg ik een telefoontje dat zij mee zou doen. Dan denk ik, ja, ik wil haar graag wel weer zien.
En Karen is de vrouw waar je voor in de bres sprong.
Klopt, ja. En daar heb ik eigenlijk weinig contact mee gehad sinds. Omdat ik ook nooit echt haar gegevens had. En ik heb een paar keer haar ontmoet via het consulaat. En het ging meestal via haar ouders. En die waren er dan ook bij. Die waren heel beschermend tegenover haar. Dus ik denk, dit is een mooie kans om haar weer eens te zien en kijken hoe het met haar gaat.
En hoe was het? Vertel eens.
Nou, we hebben dus eerst een dag in een kamer gezeten, en een hotelkamer. Die was omgebouwd tot studio en daar heb ik dan de eerste dag heb ik daar een interview gedaan van een paar uur. Hebben we zitten praten over wat er gebeurd is en wat ik sindsdien allemaal heb gedaan. En de volgende dag was er dan de ontmoeting van ons drieën in die kamer.
Dus dat was jijzelf, Karen, en wie was er nog meer bij?
Nathalie, dat was een van de getuigen. Die stond heel dichtbij toen het gebeurde. En die stond aan de overkant van de straat en die wou eigenlijk ook ingrijpen. Ja, toen gebeurde het al en toen werd er al geschoten. En ja, ze is heel erg in paniek geweest en zo. Maar ik heb haar nog nooit ontmoet. Ja, zij is bij mij in het ziekenhuis geweest toen ik... Nog was ik een beetje aan het wakker worden van mijn coma. Dan las ik nog half in coma, dus ik herinner me het niet meer. Dus ik heb haar wel ontmoet, blijkbaar. Ja, toen was ik hartstikke ziek. Dus dat weet ik niet meer. En zij heeft dat dus gezien en zij dacht dat ik overleden was. Ze heeft haar eigenlijk 10 jaar lang heeft ze het er heel moeilijk mee gehad met die gebeurtenissen. En allemaal vragen van waarom hij en waarom ik niet en waarom...
Dat survivor guilt, hè? Een zwaar traumatische ervaring voor iedereen. Hebben jullie het met z'n drieën ook gehad over het trauma wat dat opgeleverd heeft?
Ja, maar dan komen we eigenlijk achter hoe verschillend we zijn. Totaal verschillend hoe ik ermee om ben gegaan of hoe hun ermee om gegaan. En hoe het is om getuige te zijn of slachtoffer. En dan heb ik ook gezegd, voor mij kun je daar beter zelf op de grond liggen. Maar dan dat je zoiets voor je ogen ziet gebeuren. Ik denk dat dat mentaal veel meer impact heeft. Ja, want voor mij is het fysiek natuurlijk heel zwaar geweest. Maar ik heb nooit echt vragen gehad van waarom had ik het anders moeten doen. Ik heb altijd het idee gehad, nou, ik heb juist gehandeld. Dus het is niet mijn schuld. En ja, het is vervelend dat het zo is gelopen natuurlijk. En het ziekenhuis wekenlang en de revalidatie, dat heeft allemaal heel veel energie gekost. Maar ik heb nooit vragen gehad van waarom is het niet anders gelopen of wat als ik dit had gedaan. Ik kan in ieder geval met trots zeggen, ik heb het gedaan. En alles wat daarna is gebeurd, ja, dat is de gevolgen geweest. Maar Nathalie heeft dus zoiets van, nou, waarom heb ik niet ingegrepen? Waarom is hij neergeschoten? Waarom ik niet? En zij heeft heel veel vragen. En voor mij is het hartstikke duidelijk. Er zijn ook de verschillende manieren waarop we ermee omgaan natuurlijk.
En Karen, degene waarom het allemaal ging?
Ja, Karen, die heeft ook 10 jaar heel lastig mee gehad. Die heeft geprobeerd om iets op te zetten waarbij ze vrouwen helpt die mishandeld worden. Dus daar is ze goed mee bezig geweest. Ja, ik vond het lastig om met haar een gesprek te hebben waarbij ze zichzelf helemaal blootgeeft en zo. En Nathalie was veel meer open. Die praatte veel meer over zichzelf. En Karen, die praat iets meer over de anderen. Dus
jullie hebben een gesprek gehad met z'n drieën. Zat er een begeleider bij? Wie van Channel 9 was jullie aan het interviewen?
Tara, maar eigenlijk heeft ze ons gewoon laten praten. Tijdens die ontmoeting zijn we gewoon gaan zitten op een bank. En hebben we gewoon met elkaar zitten kletsen en hebben dat gefilmd.
Ze hebben een hele reconstructie gefilmd, hè?
Inderdaad.
Wat vind je daarvan?
Ik vind het voor mezelf niet vervelend. Ze hebben ook heel veel onderzoek gedaan. Natuurlijk heeft de recherche ook heel veel onderzoek gedaan, maar die hebben niet alles met mij gedeeld. En hun hebben eigenlijk heel veel getuigen weer gevraagd wat er is gebeurd. En ze hebben een reconstructie gemaakt. Dus ik denk dat het zelfs wel wat vragen van mij kan beantwoorden. Van wie stond waar en wie kwam uit welke richting lopen en zo. Het zijn dingen, kleine dingetjes die ik eigenlijk niet weet. En ik denk dat ze wel een heel goed beeld hebben geschept van wat daar is gebeurd. Want ze zijn weken bezig geweest om dat op te zetten. Aan de andere kant, de familie van Brandon, die kijkt ook naar Channel 9. Maar die zien iedere keer dat filmpje. En dat vind ik eigenlijk niet zo handig, zeg maar. Want ja, ze laten in principe zien dat Brandon wordt neergeschoten. En zijn kinderen zijn nu teenagers, zeg maar. Die kijken ook gewoon tv.
Hebben jullie nog met een psycholoog gesproken van tevoren?
Nee, dat is Channel 9 in ieder geval niet geregeld. We hebben natuurlijk allemaal ons eigen traject doorlopen. En iedereen heeft wel een psycholoog gezien. Ik geloof dat ik van ons drieën dan de psycholoog het minste nodig heb gehad. Dat vooral heel veel gesprekken met mijn broers eigenlijk. Er was een psycholoog in het ziekenhuis. En natuurlijk toen ik terug was in Nederland ook. In de revalidatiekliniek. Maar ja, ik bespreek alles met mijn broers. En het werkte voor mij ook niet zo. Ja, dan gaan ze naar je zitten kijken. En dan laten ze extra zo'n lange stilte vallen. Dat je weer wat gaat zeggen. En ik weet niet. Het lucht voor mij veel meer op om met mijn broers te praten. Met iemand die daar misschien voor geleerd heeft.
Biertje erbij.
Ja, inderdaad. Maar ik denk wel dat hun na deze uitzendingen... Ja, dat ze misschien weer met hun eigen psycholoog moeten daarover gaan hebben. Want het lijkt wel of ze nog heel erg in de verwerking zitten. Terwijl ik eigenlijk al door ben gegaan met mijn leven. Daarom ben ik ook blij dat we dit gedaan hebben en waarom heb ik het meegewerkt. Dus ook om hen te zien, ook om hun een steuntje te geven. En ook hopen dat hun dat het weer helpt in de verwerking om inderdaad vooruit te komen. Want ik heb het idee dat zeker Natalie, dat meisje, die getuige, dat haar leven 10 jaar heeft stilgestaan als het ware. Ja, die is eigenlijk 10 jaar niet kunnen zijn die ze echt wil zijn.
En je was op bezoek met je vriendin, je Ierse vriendin Barbara, die natuurlijk wel weet wat je overkomen is, maar het, dankzij het bezoek aan Australië samen met jou waarschijnlijk iets beter in de gaten heeft.
Ik heb het haar verhaal wel verteld. We zijn samen naar de plek geweest waar het gebeurde en zo. Maar zij heeft nu dus ervaren wat een enorm nieuws het is geweest in Australië. Dat met de media, met het Channel 9 dat we gefilmd werden. En dat, dat mensen gewoon, als je het verhaal vertelt, dan we waren op een verjaardag van haar familie dan. Zij vertelde wie ik was en iedereen wist het. Ja, dan beseft zij eigenlijk wel hoe groot het in het nieuws was. En hoe heel het land meeleefde toen dat gebeurde, zeg maar. Dat kan ik haar niet uitleggen hoe dat is om, En het ziekenhuis. Ik heb hem mee kunnen nemen naar het ziekenhuis, naar de Royal Melbourne Hospital. En ja, dat is voor mij toch steeds een bijzondere plek. Daar heb ik een hoop meegemaakt, dus dat vond ik wel fijn om haar dat te laten zien.
Als ik met je praat over je hele ervaring hier in Melbourne, toen de tijd, kom je altijd bij dat Royal Melbourne ziekenhuis terecht. Het lijkt wel of je hele Melbourne ervaring met dat King Street incident eigenlijk meer over dat ziekenhuis gaat dan over het incident.
Dat klopt, ja, zo voelt het voor mij ook. Daar, als ik op die plek sta waar het is gebeurd, dat is voor mij, ja, het trieste van die plek is waar Brandon Kier is overleden. Maar ik heb zelf niet zoveel met die plek. Ja, mijn ervaringen, ik heb positieve ervaringen gehad in het ziekenhuis, maar ook, het is een hele zware tijd geweest. We hebben er ook het beste van proberen te maken. Dus we hebben ook een lach en een traan was er altijd aan mijn bed. En dat was een hele intensieve tijd. En dan mijn herstel, het ging wel vooruit. Maar soms ging het ook weer een stap achteruit. En dan had ik mijn broers weer nodig om er bovenop te helpen. Nou, dat is allemaal daar gebeurd. En niet op straat.
Hey, heb je nou nog fysieke moeilijkheden vanwege dat incident toen, 10 jaar geleden?
Ja, ik ben er zelfs nog een beetje mee aan het trainen. Want ik heb een klapvoet. Spieren in mijn voet die werken niet zo goed, omdat er een zenuw is beschadigd. Nou, ik heb het idee dat er nog steeds verbeteringen zitten. En ik doe nog steeds bepaalde oefeningen om het beter te maken. Maar ik merk het wel. Als ik een hele dag moet lopen of staan, dan kost het wel wat meer moeite dan bij iemand die dat niet heeft meegemaakt. Dus ja, die littekens die horen gewoon bij me. Ik vertel eigenlijk mijn levensverhaal. Iemand vraagt me ook wel eens, ja, Paul, zou je een tatoeage nemen? Ik zeg, nee hoor, ik heb mijn littekens. Dat vind ik al genoeg. Weet je, dat vertelt al wat over mij. Ja. Het is prima dat het er zit. Ik ben blij dat, dat ik dat in ieder geval altijd de kracht heb gehad om er positief mee om te gaan. Weet je, ik had ook getraumatiseerd kunnen zijn. Mijn leven had ook totaal kunnen stilstaan. En daarna dat ik niet meer zou reizen of angst heb om alleen over straat te lopen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Ik weet dan niet waar die kracht vandaan is gekomen, maar ik ben er wel dankbaar voor.
Nu, als je terugkijkt op het laatste bezoek aan Melbourne, wat haal je eruit voor jezelf?
Nou, in ieder geval wat ik met Babs heb kunnen delen met mijn vriendin. Dat ik iets van haar heb kunnen laten zien waar een groot deel van mijn persoonlijkheid ligt. Want mijn persoonlijkheid is daar wel een beetje geschept van wie ik nu ben. Ja, ik heb wat mensen ontmoet die heel ver weg wonen en die ik heel graag wou zien.
En als je nou moet omschrijven hoe je persoonlijkheid is geworden, wat zou je dan zeggen?
Nog positiever. Ik probeer dan toch wel altijd van elke dag een feestje te maken. Ik ga natuurlijk niet elke dag feest lopen vieren. Er moet ook gewoon gewerkt worden. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk eruit te halen. Ook al moet je werken, dan probeer het in ieder geval leuk te hebben op je werk. En probeer in ieder geval het meeste eruit te halen wat erin zit. En niet uitstellen van, nou weet je wat, ik ga over 10 jaar genieten. Ik ga nu heel hard werken. Nee, ik probeer elke dag een beetje te genieten.
En je komt terug naar Melbourne wanneer en waarvoor?
De volgende keer dat ik terugkom, dat ik dan kom voor de Lorn Pier-to-Pub Swim. Ik ben sinds kort weer aan het zwemmen, heel fanatiek. Net als vroeger, voor schietincidenten was ik ook altijd aan het zwemmen. Ik vind Lorn echt een heel leuk plaatje met het idee van de pier naar de pub te zwemmen. Dat lijkt me ook wel geniaal eigenlijk.
En dat was Paul de Waard. Petje af.